Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We zijn gekomen bij deel 1, Leven en Onderricht, bij het hoofdstuk 4, het onderricht van de starets, bij het onderwerp Gedachten van de starets over planten en dieren. Hiermee beginnen wij. Maar voor wat we van start gaan, ga ik nog enkele moeilijke woorden beschrijven. Onder andere een atoniet. Een monnik is een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of groep van kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Het woord hegumen of hegumena, wat het vrouwelijke woord is, betekent hetzelfde. Een starets is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk. Niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord schisma. Het schisma is een wijding of professie van kloosterlingen. Men onderscheidt klein en groot schisma. Hierbij legt de monnik de gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed. Deze monniken leven meestal als kluizenaar. We beginnen nu dus met het onderwerp over de heilige traditie en de heilige schrift. De instelling van de starets ten opzichte van de gehoorzaamheid als zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor de vooruitgang in het geestelijke leven was nauw verbonden met zijn verhouding tot de heilige traditie en het goddelijk woord. Het leven van de kerk vatte hij op als een leven in de Heilige Geest en de heilige traditie als de ononderbroken werkzaamheid van de Heilige Geest in de kerk. De traditie als eeuwige en onveranderlijke aanwezigheid van de Heilige Geest in de kerk is het diepste fundament van haar bestaan. De traditie omvat het gehele leven van de kerk zodanig dat de Heilige Schrift slechts één van haar vormen is. Hieruit volgt dat als de kerk beroofd zou worden van haar traditie, zij dan zou ophouden te zijn wat zij is. Want de dienst van het Nieuwe Testament is de dienst van de Geest, die niet opgeschreven is met inkt, maar met de Geest van de levende God en niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 3 tot 6. Maar als we zouden veronderstellen dat de kerk om de een of andere reden al haar boeken zou verliezen, dat wil zeggen het Oude en het Nieuwe Testament, de werken van de vaders en de liturgische boeken, Dan zou de traditie de schrift herstellen, ook al was het niet woordelijk en in een andere taal, maar naar haar wezen zou ook deze nieuwe heilige schrift de uitdrukking zijn van datzelfde dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Judith, hoofdstuk 1, vers 3. En de openbaring van dezelfde en enige geest die onveranderlijk werkzaam is in de kerk en die haar basis, haar wezen is. De heilige schrift is niet diepgaander of belangrijker dan de heilige traditie, maar, zoals hierboven al gezegd is, is zij één van haar vormen. Deze vorm is de kostbaarste, want zij is én gemakkelijk te bewaren én gemakkelijk te gebruiken. Ontrokken aan de stroom van de heilige traditie zal de schrift echter door geen enkel wetenschappelijk onderzoek juist kunnen worden begrepen. Als het waar is dat de apostel Paulus Christus geest had, eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 16, dan is dat de reden te meer dat de heilige kerk deze geest bezit, want zij bevat immers Paulus in haar schoot. En als de geschriften van Paulus en van de andere apostelen de heilige schrift vormen, dan zou de nieuwe schrift van de kerk, dat wil zeggen na een eventueel verlies van de oude boeken, eveneens heilig zijn, want volgens de belofte van de Heer verblijft God, de heilige drie-eenheid, onveranderlijk in de kerk. Zij die de traditie van de kerk verwerpen en die, naar zij denken, naar haar bronnen gaan, dat wil zeggen naar de heilige schrift, handelen onjuist. Niet de heilige schrift, maar de heilige traditie is de bron van de kerk. Tijdens de eerste decennia van haar geschiedenis bezat de kerk de boeken van het Nieuwe Testament nog niet en leefde slechts volgens de traditie. Deze traditie te bewaren, daartoe roept de apostel Paulus de gelovigen op. Tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 15. Het is een algemeen bekend feit dat alle ketters zich altijd hebben gebaseerd op de Heilige Schrift, met slechts dit verschil dat ze deze op hun eigen wijze uitlegden. De apostel Petrus waarschuwde al voor het gevaar van het verdraaien van de betekenis van de Heilige Schrift door persoonlijke interpretaties. Tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 16. Afzonderlijk genomen slagen de ledematen van de kerk, met inbegrip van haar beste zonen en leermeesters, er niet in de gehele volheid van de gave van de Heilige Geest in zich te verenigen, en daarom kunnen zich in hun geloofsleer en hun geschriften zekere onvolmaaktheden en soms zelfs fouten voordoen. Maar in haar totaliteit blijft de leer van de kerk, die de volheid van de geestelijke gave en van de kennis bezit, voor eeuwig waar. Een onwankelbaar geloof in de waarheid van de leer van de orthodoxe kerk in zijn geheel en een diep vertrouwen in al hetgeen zij in haar ervaring aangenomen en bevestigd heeft, liggen aan de basis van het leven van de Athos-monnik en behoeden hem voor een dilettantisme zonder traditie en voor blind gezoek. Deze toegang tot het leven van de kerk door middel van het geloof maakt de monnik tot mede-erfgenaam van haar onmetelijke rijkdom en verleent dadelijk een onvoorwaardelijk betrouwbaar karakter aan zijn persoonlijke ervaring. Bij het bestuderen van de Heilige Schrift, de werken van de Heilige Vaders en de liturgische boeken, onuitputtelijke schatten op het gebied van dogmatiek en gebed, ontdekt de monnik een onmetelijke rijkdom. Daarom zal hij niet geneigd zijn ook over dezelfde onderwerpen te schrijven als hij daaraan niet iets wezenlijk nieuws kan toevoegen. Maar als in het leven van de kerk de noodzaak werkelijk ontstaat dan zullen er nieuwe boeken worden geschreven. Elk nieuw boek dat aanspraak maakt op opname in de geloofsleer van de kerk, of dat meent daarvan een uitdrukking te zijn, wordt onderworpen aan het oordeel van de kerk, dat alle aspecten van dat boek, allereerst de invloed van de doctrine op het leven, traag controleert en beproeft. Dit criterium, dat wil zeggen, de invloed van de doctrine op het leven, heeft een uiterst belangrijke betekenis krachtens de zeer hechte band die er bestaat tussen het dogmatische bewustzijn en het leven. De kerk zal alles verwerpen wat in tegenspraak of niet in overeenstemming blijkt te zijn met de geest van de liefde van Christus, volgens de welke de kerk leeft. Afzonderlijk genomen wankelen de zonen en de ledematen van de kerk op de weg naar deze liefde en zij vallen en begaan zelfs misdaden. Maar door de Heilige Geest kent de kerk diep in zichzelf de ware liefde van Christus. En waar het woord liefde ook maar met een andere inhoud wordt aangevoerd, laat de kerk zich door geen enkele filosofie, door de schittering van geen enkele doctrine verleiden. De kerk vergist zich niet. Wij geloven dat de trouwe zoon van de kerk, de zalige Staret Siluan, ons in zijn geschriften op het hoogste en meest betrouwbare criterium van de waarheid in de kerk wijst. Dit criterium is de liefde van Christus voor de vijanden en de nederigheid van Christus. De Staret heeft geschreven: niemand kan vanuit zichzelf weten wat goddelijke liefde is, als de Heilige Geest hem dat niet leert. Maar in onze kerk wordt de liefde van God gekend door de Heilige Geest, en daarom spreken wij hierover. De Heer is goed en barmhartig, maar wij zouden buiten de Heilige Schrift niets kunnen zeggen over zijn liefde, als de Heilige Geest ons niet zou onderrichten. Wij kunnen slechts oordelen in de mate waarin wij de genade van de Heilige Geest hebben leren kennen. De heiligen spreken over hetgeen zij werkelijk hebben gezien en over wat zij kennen. Zij spreken niet over wat ze niet hebben gezien. Vergelijk de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 18. De heiligen zeggen niets vanuit hun eigen geest. De goddelijk geïnspireerde schrift is het meest ware woord, tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 19, nuttig om te leren en om te onderrichten bij ieder goed werk dat God welgevallig is. Tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16 tot 17. Maar de kennis van God die eruit geput wordt, kan niet de gezochte volmaaktheid bereiken, als de Heer ons niet zelf door zijn Heilige Geest komt onderrichten. Naast al zijn waarachtige oprechtheid en zachtmoedigheid bevestigde de Staret met een onwankelbare overtuiging en een innerlijke zekerheid dat de mens met zijn eigen geest het goddelijke niet kan begrijpen, maar dat het goddelijke slechts wordt gekend door de Heilige Geest. Daarom kan ook de Heilige Schrift, die geschreven is door de Heilige Geest, niet worden begrepen door middel van wetenschappelijk onderzoek, dat slechts enkele uiterlijke aspecten en details zal verstaan, maar geenszins de kern. Zolang aan de mens niet van boven de gave zal worden verleend de Schrift te begrijpen en de mysteriën van het Koninkrijk Gods te leren kennen, zolang hij niet door middel van een lange strijd met de hartstochten nederig zal zijn geworden, zolang hij niet door eigen ervaring de opstanding van zijn ziel zal hebben leren kennen en alles wat zich op die geweldige en mysterieuze weg bevindt, tot zolang moet hij zich streng houden aan de traditie en de leer van de kerk en het niet wagen ook maar iets op eigen gezag te onderrichten. Hoe geleerd hij volgens menselijke begrippen ook mogen zijn. Want zelfs de geniaalste menselijke gedachten staan ver af van het ware leven van de geest. De Heilige Geest, de geest der waarheid, leeft tot op zekere hoogte in iedere mens, vooral als hij christen is. Maar men behoort die kleine ervaring van de genade niet te overdrijven, noch zich vermetel daarop te baseren. De Heilige Geest, die altijd werkelijk in de kerk aanwezig is, zoekt geduldig, zachtmoedig en wacht op iedere ziel. Maar zelf geeft de mens hem de vrijheid niet om in hem te handelen, en daarom blijft de mens buiten het licht en de kennis van de mysterieën van het geestelijk leven. We onderbreken voor muziek. We gaan verder met het onderwerp over de Heilige Kerk en over de Heilige Schrift. Het is een veel voorkomend verschijnsel dat de mens na enige ervaring van de genade haar niet doet toenemen, maar haar verliest. Zijn geloofsleven wordt cerebraal als een abstracte kennis. Als hij in die gesteldheid verkeert, dan meent hij dikwijls in het bezit te zijn van geestelijke kennis, maar hij is er zich niet van bewust dat een dergelijk abstract begrip, zelfs als er een zekere ervaring van de genade aan is voorafgegaan, een verdraaiing sui generis van Gods woord is. In haar kern blijft de Heilige Schrift voor een dergelijke mens een boek dat verzegeld is met 7 zegels. Openbaring hoofdstuk 5, vers 1. De Heilige Schrift is het woord dat Gods heilige mannen hebben gesproken, die bewogen werden door de Heilige Geest. Tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 21. De uitspraken van de heiligen zijn echter niet geheel onafhankelijk van het geestelijke niveau en van de geestelijke gesteldheid van degenen tot wie zij gericht zijn. Nee, het waren levende woorden, gericht tot levende, concrete mensen, en daarom zal een wetenschappelijke, historische, archeologische, filologische enzovoort uitleg van de schrift onvermijdelijk fout zijn. Overal in de gehele Heilige Schrift bevindt zich onderliggend het uiteindelijke doel van de mens. Tot dat altijd unieke en onveranderlijke doel hebben de heilige profeten, apostelen en andere leraar der kerk de levende, hen omringende mensen geleid, en zij pasten zich aan hun begripsvermogen aan. Een bijzonder duidelijk voorbeeld is in dit verband de heilige apostel Paulus. Hij heeft zich zeker nooit afgekeerd van zijn ene visioen en van zijn godskennis, maar hij is alles voor allen geworden, opdat hij immers enige behouden zou. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 19 tot 22. Met andere woorden, Paulus sprak met iedereen op verschillende wijze. En als men zijn brieven slechts zou benaderen vanuit een wetenschappelijke analyse, dan zou de kern van zijn theologische systeem onvermijdelijk onbegrijpelijk blijven. De Starets had zeer veel respect voor de theologische wetenschap en voor haar vertegenwoordigers. Hij vond echter dat de wetenschappelijke theologie slechts een positieve rol op het niveau van de historische omstandigheden van het leven van de kerk speelde en geenszins op het niveau van het ware eeuwige leven van de geest. Het menselijke woord heeft een zekere onvermijdelijke flexibiliteit en vaagheid. Deze eigenschap bestaat zelfs in de Heilige Schrift. Daarom kunnen menselijke woorden slechts tot op een bepaalde hoogte de goddelijke waarheid uitdrukken. Hierdoor wordt het goddelijke woord echter niet omlaag gehaald tot het niveau van de gewone menselijke betrekkelijkheid. Nee, de gedachte van de Starets gaat hierover dat het begrijpen van het woord van God op de weg ligt van de vervulling van de geboden van Christus en niet op de weg van wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft de Heer zelf ook onderricht. En de Joden verbaasden zich en vroegen: hoe kent hij de schriften zonder te hebben gestudeerd? Jezus antwoordde hen, zeggend: mijn leer is niet van mij, maar van degene die mij gezonden heeft. Wie zijn wil doen, die zal weten over deze leer of hij van God komt of dat ik het zelf vanuit mijzelf zeg. Johannes hoofdstuk 7, vers 15 tot 17. De Heer herleidde de gehele Heilige Schrift tot één korte formule: hebt God en uw naaste lief. Matteüs hoofdstuk 22, vers 40. Maar wat het woord liefde betekent wanneer het door Christus wordt uitgesproken, zal een mysterie blijven voor alle filologen van alle eeuwigheid. Dat woord liefde is de naam van God zelf en de ware betekenis wordt niet anders geopenbaard dan door het handelen van God. Onderwerp 4 over de naam van God. De Starets gaf God meestal de naam Heer. Soms bedoelde hij met deze naam de heilige drie-eenheid. Soms God de Vader, soms God de Zoon, maar zelden de Heilige Geest, wiens naam hij vaak aanriep. Maar zelfs waar het mogelijk zou zijn een voornaamwoord te gebruiken, herhaalde hij telkens opnieuw voluit de naam Heilige Geest. Ongetwijfeld deed hij dit omdat de naam van de Heilige Geest, evenals de naam Heer en andere goddelijke namen, voortdurend een levende weerklank in zijn ziel opriepen, een gevoel van vreugde en van liefde. Dit verschijnsel, dat wil zeggen, de vreugde en het gevoel van licht en liefde in het hart bij de aanroeping van God, was de oorzaak van lange theologische twisten over de aard van de goddelijke naam. Deze discussies begonnen op de Athos in verband met de verschijning van het boek van een Caucasische kluizenaar, de monnik Hilarion, in de bergen van de Caucasus. Deze twisten bereikten vervolgens Rusland, waar zij in de jaren 1912 tot 1916 het Russische theologische denken en de aandacht van de kerkelijke hiërarchie in beslag namen. Deze discussies leidden in dogmatisch opzicht tot een volledig geslaagd resultaat. De discussies over de goddelijke naam vielen samen met de periode in het geestelijke leven van de Starets, toen hij zich in een felle strijd bevond tegen alle uitingen in hemzelf van de hartstochten, van de ijdelheid en de hoogmoed, die de voornaamste redenen van zijn hevige kweldheid waren. In zijn hart droeg hij voortdurend de allerzoetste naam van Christus, want het Jezusgebed was voortdurend in hem werkzaam. Hij hield zich echter afzijdig van elke discussie over de aard van deze naam. Hij wist dat de genade van de Heilige Geest door het Jezusgebed in het hart van de mens komt, dat de aanroeping van de goddelijke naam van Jezus de gehele mens heiligt en de hartstochten verbrandt in hem. Maar hij ontweek een dogmatische interpretatie van zijn eigen innerlijke ervaring, omdat hij vreesde zich te vergissen in zijn verstandelijk oordeel. Van weerskanten werden er zulke fouten gemaakt, totdat er een juiste dogmatische oplossing werd gevonden. Deze twisten hadden een zeer hevig en stormachtig karakter en dat bedroefde de ziel van de Starets die zijn nachten doorbracht in de klaagzang van Adam. Gedachten van de Starets over planten en dieren. De zalige Starets was voor mij een groot geschenk van boven en een uitzonderlijk verschijnsel. Hij was het volmaakte beeld van de ware christen dat mij vooral in hem verwonderd deed staan. Men kon in hem de wonderbare harmonische combinatie van onverenigbaar lijkende uitersten zien. Zo vond ik in hem aan de ene kant een ongewoon medelijden voor een dergelijk manhaftig man, met alles wat leeft, met elk schepsel, Een medelijden dat zo ver ging dat het gemakkelijk kon worden aanzien voor een pathologische gevoeligheid. Maar aan de andere kant toonden andere aspecten van zijn leven direct dat dit medelijden geenszins een pathologisch verschijnsel was, maar de uitdrukking van een waarlijk bovennatuurlijke grootsheid en goedheid van ziel die door de genade werd veroorzaakt. De starrets nam zelfs een voorzichtige houding aan tegenover planten. Elke lompe daad die hun schade berokkende, beschouwde hij als strijdig met de leer van de genade. Ik herinner mij dat we samen op een keer over een paadje liepen dat van het klooster naar de Khalifa voerde. De Khalifa is op de berg Athos een aparte cel of een huisje voor een kluizenaar, waar ik een jaar heb doorgebracht. Deze Khalifa was op ongeveer een kilometer van het klooster gelegen. De starrets kwam mijn woning bekijken. In onze hand hadden wij ieder een stok, zoals je die gewoonlijk in bergachtig gebied gebruikt. Aan beide kanten van het pad groeiden enkele zeldzame struiken van een hoog wild kruid. Met de bedoeling om het pad niet door dat kruid te laten overgroeien, sloeg ik met mijn stok op het stammetje vlak onder de top van de struik om het af te breken, zodat er geen zaden zouden rijpen. De starrets vond dit een ruw gebaar en verbaasd schudde hij lichtjes met zijn hoofd. Ik begreep wat dat betekende en schaamde mij. De starrets zei dat de geest van God leert om met de gehele schepping medelijden te hebben, zodat men zonder noodzaak zelfs nog geen blad aan een boom wil beschadigen. Aan de boom zat een groen blad en jij hebt het er zonder noodzaak afgetrokken. Ook al is dit geen zonde, toch is het ook jammer van het blad, want het hart dat heeft leren liefhebben, heeft medelijden met elk schepsel. Maar dit medelijden met een groen boomblaadje of met een vertrapte veldbloem ging in hem samen met een uiterst realistische houding tot alle dingen in de wereld. Hij was er zich als christen van bewust dat alles geschapen was om de mens te dienen. En daarom mocht de mens, wanneer het nodig was, alles gebruiken. Hij maaide zelf gras, hij kapte bomen, hij hakte hout voor de winter. Hij at vis. Als u de geschriften van de starrets leest, is het raadzaam uw aandacht te richten op zijn gedachten en gevoelens voor dieren. Hier wordt men werkelijk getroffen door zijn medelijden met elk schepsel. Men kan zich hiervan een voorstelling maken aan de hand van het verhaal waarin hij vertelt hoe hij lange tijd zijn vreedheid jegens schepsels heeft beweend, toen hij zonder noodzaak een vlieg had doodgeslagen, of toen hij een vleermuis die zich op het balkon van zijn magazijn had genesteld met kokend water overgoten had, of toen hij met de gehele schepping en met ieder lijdend schepsel medelijden kreeg. Toen hij op de weg een dode slang zag liggen die in stukjes was gesneden. Aan de andere kant maakte zijn vurig streven naar God hem los van elk schepsel. Hij meende dat de dieren aarde waren, waaraan de geest van een mens zich niet behoorde te hechten, want men moet God liefhebben met heel zijn verstand, heel zijn hart, heel zijn kracht, dit wil zeggen met heel zijn wezen, en de aarde vergeten. De gehechtheid van mensen aan dieren, die men vaak ziet en die soms zelfs zo ver gaat als een vriendschap met hen, beschouwde de starrets als een ontaarding van de door God ingestelde ordening en als strijdig met de normale toestand van de mens. Naar Genesis hoofdstuk 2, vers 20. Een kat aaien en daarbij poeze poeze zeggen, of spelen en praten met een hond en daarbij God vergeten, of vanwege de zorg voor dieren het lijden van de naaste vergeten, of vanwege dieren met mensen redetwisten, dat alles was voor de starets een schending van de goddelijke geboden die de mens, als hij hen trouw onderhoudt, tot de volmaaktheid leiden. In het gehele Nieuwe Testament vinden wij niet één plaats waarvan er sprake is dat de Heer zijn aandacht zou hebben geschonken aan dieren, maar toch had hij natuurlijk de gehele schepping lief. Het bereiken van deze volmaakte menselijkheid naar het beeld van de mens Christus is onze opgave, overeenkomstig onze natuur die geschapen is naar het beeld van God. Ook beschouwde de starets innerlijke gehechtheid en hartstocht voor dieren als een verlaging van de menselijke zienswijze. Hierover schrijft hij het volgende. Sommigen hechten zich aan dieren, maar daardoor beledigen zij hun schepper, want de mens is geroepen om eeuwig met de Heer te leven, met hem te heersen en slechts God lief te hebben. Men moet niet gehecht zijn aan dieren, maar men moet slechts een welwillend hart hebben voor elk schepsel. Hij zei dat alles geschapen is om de mens te dienen. Daarom mag men, wanneer het nodig is, al het geschapene gebruiken. Maar tegelijkertijd rust daarbij de plicht op de mens voor elk schepsel zorg te dragen. En daarom is elk kwaad dat zonder noodzaak aan een dier of zelfs aan een plant wordt toegebracht in strijd met de wet der genade. Maar elke gehechtheid aan dieren is eveneens in strijd met de geboden van God, omdat het de liefde voor God en voor de naaste verkleint. Wie waarlijk van mensen houdt en wie in zijn gebeden voor de gehele wereld weent, kan zich niet aan dieren hechten. Onderwerp: de schoonheid van de wereld. De ziel van de starets was verrukt over de schoonheid van de zichtbare wereld. Deze geestdrift liet hij niet blijken door houdingen of door gebaren. Zij bleek slechts uit de uitdrukking van zijn gezicht en uit de intonatie van zijn stem. Deze discrete terughoudendheid onderstreepte slechts de echtheid van zijn diepe ervaring. Hij was altijd geconcentreerd op zijn innerlijk leven en hij keek maar weinig naar de wereld buiten hem. Maar wanneer zijn blik zich richtte op de zichtbare schoonheid van de wereld, dan was dat een nieuwe aanleiding voor hem om de goddelijke glorie te beschouwen en opnieuw zijn hart tot God te wenden. In dat opzicht was hij als een kind. Alles verbaasde hem. In zijn aantekeningen merkte hij zeer terecht op dat de mens die de genade verloren heeft, niet de schoonheid van de wereld kan opmerken en dat niets hem in verbazing brengt. Heel de onuitsprekelijke pracht van Gods schepping raakt hem niet. Als daarentegen de genade van God met de mens is, dan veroorzaakt elk verschijnsel een onbegrijpelijke verwondering in zijn ziel en tijdens de beschouwing van de zichtbare schoonheid wordt de ziel zich bewust van de wonderbaarlijke tegenwoordigheid van God in alle dingen. De starets keek met een scherp gevoel voor schoonheid naar de wolken, de zee, de bergen, de bossen, de weiden, naar één enkele boom. Hij zei dat de heerlijkheid van de Schepper zelfs in deze zichtbare wereld schitterend was. Maar hij voegde hieraan toe dat het schouwen van de glorie van de Heer in de Heilige Geest een gezicht is dat elke menselijke gedachte oneindig te boven gaat. Op een keer, toen hij het spel van de wolken aan de smaragdblauwe Griekse hemel gadesloeg, zei hij: "Ik denk, hoe vol van majesteit is onze Heer! Welke schoonheid heeft hij geschapen te zijner glorie, voor het heil van zijn volk, opdat de volkeren in vreugde hun schepper mogen verheerlijken. O hemelse koningin, maak uw volk waardig om de heerlijkheid des Heren te zien. Als hij op deze wijze korte tijd had stilgestaan bij de beschouwing van de zichtbare schoonheid en van de glorie van God, die zich daarin openbaart, dan keerde hij weer terug tot het gebed voor de wereld. Over kerkdiensten. De Staret zielt zeer veel van de lange diensten in de kerk die naar hun geestelijke inhoud zo oneindig rijk zijn. Hij had veel respect voor de inspanningen van de zangers en de lezers en hij bad veel voor hen en vroeg God hen bij te staan, in het bijzonder tijdens de nachtelijke vigilies. Maar ondanks al zijn liefde voor de pracht, de schoonheid en de muziek van de diensten, zei hij toch steeds dat de diensten, ofschoon zij door de werking van de genade van de Heilige Geest zijn ingesteld, naar hun vorm echter geen volmaakt gebed voorstellen, maar dat zij aan het gelovige volk zijn gegeven, omdat zij nuttig en toegankelijk voor allen zijn. De Heer heeft ons, als aan zwakke kinderen, de gezongen diensten gegeven. Wij kunnen nog niet bidden zoals het behoort, terwijl de zang voor iedereen nuttig is wanneer men in nederigheid zingt. Maar het is beter dat ons hart een tempel voor de Heer wordt en onze geest zijn altaar, schreef hij. En ook, de Heer wordt verheerlijkt in de heilige kerken, maar de hesychasme, ook hesychastisch gebed, komt van het Grieks hesychia en betekent stilte, innerlijke vrede, die men in de eenzaamheid vindt. Het hesychastische gebed, ook nog wel het geestelijke gebed of het gebed van het hart genoemd, is dikwijls verbonden aan een ascetische methode waarvan het doel is de aandacht van de geest te concentreren in het hart. De mens bidt dan met een reine, onverstrooide geest. Maar de hesychasten verheerlijken hem in hun hart. Het hart van de hesychast is een tempel, en zijn geest dient als altaar, want de Heer houdt ervan om in het hart en de geest van de mens te wonen. Hij zei ook nog dat wanneer het onophoudelijke gebed zich in de diepte van het hart vestigt, de gehele wereld dan in een tempel Gods verandert. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Silawan, de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni. We gaan volgende keer verder met deel 1, Leven en Onderricht, hoofdstuk 4, het onderricht, bij het onderwerp over de gelijkenis van de mens met Christus. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.